Ja, goedemorgen iedereen. Ik heb een aantal van jullie al begroet. Ik wil ook namens de Evangelische Kerk in de Pannen de hartelijke groeten overbrengen. Wij proberen zo regelmatig mogelijk ook voor jullie te bidden. In onze wekelijkse bidstand Bijbelstudie bidden wij ook onder andere voor een andere gemeente, vooral in West-Vlaanderen, in deze provincie. Dus we volgen het vooruitgang van het evangelie ook in dit gedeelte van de provincie. Nu ik een aantal van jullie kennen mij, misschien ja, ben ik voor een aantal onbekend, dus misschien kan geen kwaad als ik even heel kort gewoon iets over mezelf vertellen. Als u een tijd met mij praat, dan hoort u zeker, ik ben niet vanuit België afkomstig. Ik ben afkomstig uit Groot-Brittannië, maar ik woon wel in België sinds 1995, dus 28 jaar intussen. Vroeger heb ik een gemeente in Eeklo in Oost-Vlaanderen gediend. De laatste 12 jaren ben ik voorganger geweest, predikant in De Panne. En dus de hartelijke groeten van onze gemeente en Gods zegen toegewenst voor jullie werk in dit gedeelte van Gods Koninkrijk. Als u een Bijbel bij u heeft, en ik hoop van wel, wilt u met mij bladeren naar een klein profeet tegen het einde van het Oude Testament. Profeet Micha, dat is ongeveer ja, 7-8 boeken van het einde van het Oude Testament. Niet zo gemakkelijk om te vinden. Voor diegenen onder ons die misschien op de GSM of op een tablet kijken, dat is iets gemakkelijker. Gewoon de naam intikken en dan klik. En alles gebeurt zomaar. Micha hoofdstuk 7. En ik wil de allerlaatste drie versen van Micha. Oké, Micha 7, versen 18 tot en met 20. Laat ons om Gods hulp bidden als wij dit gedeelte van Gods woord kijken. Vader in de hemel, wij danken u voor uw genade. Uw goede tierenheid, uw liefde, uw rijke voorziening in alles. Heere, u denkt aan onze lichamelijke behoeftes. U geeft ons water om te drinken, voedsel om te eten, lucht om te ademen. Maar u denkt ook aan onze ziel, de essentie van de mens. En u denkt aan onze geestelijke noden. En u heeft ons uw woord gegeven dat we daarin mogen lezen, het bestuderen en daarover mediteren. En dat mogen we nu ook samen doen. En heren, wij bidden en smeken om uw hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Open ons hart, o Heere, dat wij de wonderen van uw woord mogen zien. Leid ons in onze gedachten. Bewaar ons van alles wat een afleiding kan zijn. En wij vragen al deze dingen om Jezus wil en uit genade. Amen. Nu, als ik de vraag zou stellen, wat is uw naam? Vermoed ik dat u geen enkel probleem zou hebben om mij een antwoord te geven. Misschien zou u wat bedenkingen hebben. Waarom stelt hij die vraag? Of wat zit daarachter? Of een of andere reactie? Maar om een antwoord op de vraag te geven, geen enkel probleem voor u. Als ik een stap verder zou gaan, nog een vraag stellen. Wat is de betekenis van uw naam? Misschien weet u dat, maar misschien is dat iets moeilijker. Niet iedereen weet dat. Maar in de Bijbel, namen hebben wel belangrijke betekenis. ze tonen of illustreren bepaalde zaken. De naam is van iemand is zo synoniem met karakterkenmerken. En als wij de uitdrukking gebruiken, de naam van God, hebben wij het over zijn karakter. En alle verwijzingen naar de Heere, naar God in de Bijbel, de namen die hij kreeg, of beter gezegd, de namen die hij aan zichzelf geeft, tonen een aspect van zijn karakter, zijn wezen, zijn essentie, hoe hij is, wat hij doet. Ik kan wel zeggen, Micha, de kleine profeet, zo gezegd, maar heeft wel een prachtige betekenis van zijn naam. Zijn naam betekent wie is als de Heere. Wie is als de Heere? Een vraag. Dat komt niet zo vaak voor eigenlijk, dat een naam een betekenis heeft die eigenlijk een vraag is. Wie is als de Heere? En het antwoord, wat daarop verwacht wordt, is niemand. Of geen enkele. En dat wil zeggen dat de Heere absoluut uniek is. Er is niemand die hem kan evenaren. Niemand is als hij. Hij is absoluut apart en heilig, volmaakt. Ja, Micha, dat is een prachtige naam. Prachtige betekenis. Wie is als de Heer? En dat is ook de titel van de prediking van morgen. Ik wil even die drie versen voor ons voorlezen. Micha 7, vers 18 tot en met 20. De laatste drie versen van dit Bijbelboek. En Gods woord laat hier als volgt. Wie is een God als u? Die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt, vanaf de dagen van weleer. Tot zover dan met onze tekst van morgen. Nu even een vraag tussendoor, heeft u het boek Micha ooit gelezen? Ik hoop van wel. Ja. Als u de Bijbel doorleest, dan komt u vroeger of later dit boek ook tegen. Er zitten prachtige dingen daarin en ik kan niet alles daarover vertellen van morgen. Het zou onverstandig zijn om dat te proberen. Hoe lang zouden we hier staan? En dat is ook niet de bedoeling. Maar ik zou ook een interessante opmerking willen maken. Nou, als u dit boek nooit gelezen hebt, het is geen slecht idee om het te doen. Stel voor in de eeuwigheid, u komt in de eeuwigheid bij de Heer en op de nieuwe aarde, in zijn aanwezigheid en u komt een figuur tegen en u komt in gesprek en u stelt uzelf voor en u komt Micha tegen. Ah ja, U heeft een boek in de Bijbel geschreven, klopt dat? Ja. Het kan een pijnlijk moment zijn, denk ik. Ja, kunnen we over pijn spreken op de nieuwe aarde? Dat is een discussie op zich, dat weet ik. Maar het kan u een pijnlijke ontmoeting sparen. Als u moest toe, sorry, ik heb uw boek nooit gelezen. Dat zou jammer zijn voor de arme man. Hè? Maar ja. Ja, wie was hij eigenlijk? Wel, Micha was van een plaats met de naam Morisset. En ja, dat zegt ons waarschijnlijk niets. Ongeveer 35 kilometer zuidwest van Jeruzalem. Ah, dat komt, wordt bekend voor in de oren. Dus op het platteland van Juda. Misschien was hij een boerenzoon, maar we weten niet zoveel over hem persoonlijk. En hij leefde ongeveer 3000 jaren geleden, dus 8e eeuw voor Christus. Er was een tijd genoot van een aantal andere profeten, van Jesaja, van Hosea, van Amos. Zij hebben ook ongeveer in dezelfde tijdperk hun bediening uitgeoefend. Maar, ja, zo'n oude tekst, geschreven zo lang geleden, in een cultuur zo anders dan onze. Misschien zitten wij met de vraag, ja, hoe kan dat iets te zeggen hebben tot onze tijd en tot onze wereld? Ja. Wat gaan we daarop zeggen dan? Er zijn mensen die zeggen dat, ja, de wereld is veranderd en ons leven nu, het is totaal anders. Soms zeggen ze dat uit onwetendheid. Soms uit gebrek aan geestelijk inzicht. Soms, zeker ongelovigen, uit een verlangen om een gesprek te vermijden. Gewoon de Bijbel aan de kant te verschuiven en de Heere God te negeren. Wel, hoe dan ook. Het is belangrijk misschien dat ik even een paar minuten neem om zulke beweringen te bekijken en ook weerleggen. Ik wil even stilstaan bij deze vraag. Is de wereld echt veranderd? Wel, in een oppervlakkig zin, jawel, wij communiceren anders, wij gebruiken andere middelen. Nou, ik sta hier voor een microfoon. Ik ben vast en zeker, Micha had geen microfoon toen hij zijn woord verspreidt. Wij gebruiken, of de meeste van ons gebruiken waarschijnlijk, e-mail bijvoorbeeld. Ja, Micha had geen e-mail-account, ja. Hij had geen internetprovider. Micha had geen account op Facebook, of op Twitter, of op LinkedIn, of welke andere van de sociale, maar dat had hij niet. We communiceren anders, we gebruiken nu telefoons, microfoons. We hebben andere vervoersmiddelen, we kunnen nu vrij gemakkelijk, ja, gemakkelijk. We kunnen binnen één dag op de andere kant van de wereld raken. We kunnen zelfs vandaag nog in de VS raken. Of naar Australië gaan, naar het oosten. Micha kon dat helemaal niet doen natuurlijk. Naar de andere kant van de wereld op één dag. Dat was een onmogelijke zaak. Dus in een zekere zin, in een oppervlakkige zin, is de wereld wel veranderd. Dat moeten we wel toegeven. Maar als we een beetje dieper gaan kijken, zien wij dat eigenlijk in wezen, in essentie, is de wereld niet veranderd. Denk aan de mens. Nu, een mens, lezen wij in de Bijbel, bestaat uit een ziel en een lichaam. En het woord geest wordt ook soms gebruikt voor ziel, maar ja, het komt op hetzelfde neer. Maar laat mij even bij het lichaam beginnen. Wat zijn de lichamelijke behoeftes van een mens? Wel, in wezen zijn het drie. We hebben water nodig om te drinken, of een andere vloeistof. We hebben voedsel nodig om te eten, om te overleven. En we hebben lucht nodig om in te ademen. Nu, dat was ook zo in de tijd van Micha. 3000 jaar, bijna 3000 jaren geleden. Nou, is dat anders nu in onze 21ste eeuw? Ja. Is het leven dan zo veranderd? Kunnen wij zonder water? Ik denk het niet. Kunnen wij zonder voedsel? Ik denk het ook niet. Kunnen wij zonder lucht leven? Ik denk het ook niet. En wat de ziel betreft dan? De geestelijke behoeften van een mens. Wel, wat wilden... Wel, laat ons nu in de tegenwoordige tijd. Wat willen mensen vandaag? Oh, verschillende dingen zeker. Maar de meeste mensen, kunnen we samenvatten, ze willen liefde ervaren. Ze willen geluk hebben, gelukkig zijn. Ze willen een zin in het leven hebben. Met andere woorden, een doel in het leven. Ja. Ze willen een gevoel van veiligheid hebben. En als wij teruggaan in de tijd dan, 3000 jaren geleden, waren de mensen in die tijd dan zo anders, in de dagen van Micha? Wilden ze niet geliefd worden? Wilden ze geen geluk hebben? Wilden ze geen zin in het leven hebben, geen doel in het leven? Wilden ze zich niet veilig voelen? Dat zijn een aantal dingen. En als we over die vraag dan nadenken, is de wereld echt veranderd? Wel, ten diepste, nee. En ja, oké, sorry, ik heb even wat minuten gebruikt om dat even duidelijk te maken. Maar het is wel mijn hoop dat niemand zit hier om te denken, oh Mietje, dat is zo'n oude tekst van een andere tijd, in een andere wereld, zeg maar. Dat heeft niets relevants te zeggen tot vandaag. Ik hoop dat u niet met die gedacht zit. Het spreekt voor zich, u gaat niet in een boek gaan lezen als u denkt dat heeft niets te zeggen tot onze wereld, dat heeft niets te zeggen tot mijn leven, dat is logisch. De woorden die Micha schreef, die waren inderdaad in een andere tijd, in een andere land, in een andere tijdperk. Maar is het relevantie in voor vandaag? De mens is ten diepste nooit veranderd en nog belangrijker, God is nooit veranderd. En ik had het net over de behoeftes van de ziel. De belangrijkste behoefte van de ziel is om een relatie te hebben met God, de Schepper. Dat is misschien het allerbelangrijkste wat de mens kwijtgeraakt is in het paradijs, die relatie tussen Adam en Eva en hun schepper. Die relatie werd gestoord. Dat is ook een interessant woord, ja, relatie. Zijn relaties niet meer relevant in onze wereld? Natuurlijk wel. Hoe gaan we verder zonder relaties? Binnen onze gezinnen, met onze echtgenoten, met onze buren, met onze werkcollega's, met onze kinderen, kleinkinderen, vrienden, kennissen. Relaties zijn precies zo belangrijk vandaag als ook in de dagen van Micha. Een relatie te hebben met de Schepper, dat is de voornaamste nood van de mens, van alle mensen. God is nooit veranderd. De mens is nooit veranderd. Dit is relevant. Nu, wat is de boodschap van dit boek in het algemeen? En ja, ik wil ook niet te lang hier blijven hangen, maar even een paar dingen over te zeggen. Het is een boek, het gaat om Gods oordeel van de zonde. Maar dat komt voort uit zijn heiligheid, zijn gerechtigheid, zijn hart voor de zonde, een ongerechtigheid, oordeel. Zijn belofte van herstel en vrede. Maar dat brengt met zich mee een boodschap ook van vermaning, enerzijds voor diegenen die niet luisteren. En een boodschap van hoop voor diegenen die wel luisteren. In het algemeen kunnen we het zo samenstellen als een 7 hoofdstukken in dit boek. De eerste 3 gaan om het oordeel tegen Gods volk, tegen Israël en Juda. Hoofdstukken 4 en 5 vertellen ons over de herstel en de vrede die God wil bieden. En hoofdstuk 6 en 7... boodschap van vermaning en hoop. Nu, God is groot, God is machtig, God is soeverein. Hij wil zondaren zoals u en mij redden. Redden van wat? Ja, van het kwaad. Nu, diegenen die wat geestelijke inzicht hebben, beseffen dit. Zonde is het echte probleem in deze wereld. Al de miserie die wij rondom ons zien in ons samenleving, in de maatschappij in het algemeen en wereldwijd, de oorzaak daarvan is de zonde. De relatie tussen God en mensen. Ik weet niet of er iemand hier is en u heeft onlangs iemand dierbaar verloren. De dood, ja, dat is pijnlijk. Afscheid van iemand te moeten nemen. Maar waar komt de dood van? Wat is de oorzaak? Ja, de zonde. De zonde, dat is de oplossing, de oorzaak van alle kwaad in deze wereld. We kunnen nooit een museum hebben van de zonde. Ja. Gaat u soms naar een museum? Misschien wel. Ja. En u ziet dingen die misschien vroeger gebruikt werden, maar dat is niet meer zo. En dat kan heel interessant zijn en soms heel nostalgisch. Je kunt in een museum gaan en zien, ah, mijn grootmoeder had een van die en mijn grootouders hebben dat gebracht. En dat is heel interessant, dingen die wij niet meer gebruiken. Ik moet nu een voorbeeld proberen te vinden. Misschien een oude schrijfmachine. Misschien zijn er mensen die nog die gebruiken, maar niet veel, denk ik. Maar als dingen die niet meer gebruikt worden, dingen die wij niet meer vinden, maar we kunnen dat nooit zeggen voor de zonde. Er is geen enkel zonde in deze wereld die terecht kon komen in een museum. Oh, dat gebeurt niet meer, dat is uniek. Dat is iets van het verleden, absoluut niet. Micha, hij legt de zonde bloot in deze profetie. Nou, ik ga er ook niet te lang hier ook blijven hangen. Maar ik noem een aantal dingen die Micha noemt in zijn tijd. En we gaan zien. Die dingen gebeuren ook in de huidige wereld. Micha veroordeelt de afgoderij. Hoofdstuk 1 vers 7. U hoeft het niet op te zoeken. Maar als u notities wilt nemen, u kunt dat wel opschrijven. Hoofdstuk 5 vers 11 tot en met 13. Afgoderij. Nou, hoe maak je een afgod? Je hoeft niet per se je hart of steen te gaan nemen. Het kan iets gewoon in je hoofd zijn. Als ik u de vraag zou stellen, wat is het belangrijkste in uw leven? Je absoluut nummer 1 prioriteit, hoop ik op het antwoord, Jezus Christus, de Heer. Mijn redder, mijn heiland, die in mijn plaats gestorven is. Hij geeft me leven, geeft me hoop. Ik hoop op dat antwoord. Wat is het belangrijkste in uw leven? Maar ik moet ook zeggen, als dat niet uw antwoord was op die vraag. Ja, sorry, u heeft een afgod in uw leven. Iemand of iets anders is belangrijker dan hij, voor u. En dat komt op neer, dat is afgoderij. Er is niets aardewets over afgoderij. Het gebeurt nog steeds in onze wereld. Noem nog een zonde, diefstal. Micha, hij veroordeelt dat, hoofdstuk 2, vers 2, 2 vers 9. Ja, we gaan het nu niet opzoeken, omwille van de tijd, maar is er geen diefstal in onze tijd? Maar ik denk het wel, hè. Dingen worden gestolen. We zouden voorbeelden kunnen geven, denk ik. Het falen van de politieke leiderschap. Hoofdstuk 3, vers 1 tot
Well, yeah. Could we have that knee me? Saying all the politici, all them all full mark now. Don't get knee, yeah. That is sacred neat out of it. Het falen van de religieuze leiderschap, hoofdstuk 3, vers 11. Oh ja, nu voel ik mij aangevallen. Ja. In een positie van verantwoordelijkheid, maar ja. Religieuze leiders, ja. We zijn niet volmaakt. We hebben onze fouten en zonde, we zijn gewone mensen. Als u mij lang genoeg kent, ja, zou u genoeg feiten over mij kennen. Het goed dat ik verwaarloosd heb, het kwaad dat ik gepleegd heb. Zij het in woord, zij het in daad, zij het in mijn gedachten, wat dan ook. Ik ben ook een zondaar. Maar is een boodschap waarop ik een luide halleluja kan, dat Jezus Christus kwam deze wereld binnen om zondaren te redden. Zondaren zoals u en mij. Maar het falen van de religieuze leiderschap. Het falen van de profetische leiderschap. Het zou pijnlijk geweest zijn voor Micha om dat aan te kaarten. Hoofdstuk 3 vers 5 tot en met 7. Hoofdstuk 3 vers 11. Maar ja, moest gezegd worden. En het geloof dat offers voldoende zijn. Hoofdstuk 6 vers 6 en 7. Hij noemt dat ook aan. Mensen die dachten, oh ja, we kunnen ons met God gemakkelijk verzoenen. Nu gebeurt dat niet in onze tijd. Bestaat niet de herding nog steeds, oh laat ons even naar de kerk gaan voor een uur en dan zitten we goed voor de week. Dan hoeven we niet meer aan God te denken en leven zoals we willen. Zolang als wij onze plicht gedaan, oh ja, dat is een verkeerde herding. We hebben net gezongen, wij aanbidden u. Wat is aanbidding? Wel, de Heere wil dat ons ganse leven uit aanbidding bestaat. God wil aanbidding van zijn ganse schepping. Van de zon, van de maan, van de ster. Nou, hoe kunnen zij God aanbidden? Door te doen wat zij moeten doen. Licht te geven, ja. Dat is hoe zij God aanbidden. Zij vervullen de bedoeling waarvoor zij geschapen werden. En dat is ook de bedoeling van de mens, om God te aanbidden. Door de dingen te doen waarvoor wij geschapen werden. 1 uur naar de kerk komen in de week, ja. Dat zal, ja, dat moet ook toevoegen. Niets mis mee, ja. Ben blij dat u hier bent, ja. Dat u wel gekomen bent vanmorgen. Maar wees zeker daarvan, dat brengt u niet naar de hemel. Ja. Uw hoop voor het eeuwige leven, dat moet op de Heere zelf zijn. Niet op het feit dat u naar de kerk gaat. Wel, u ziet wat ik hier wil zeggen, er waren zonden in de tijd van Micha, die bestaan nog steeds vandaag. Ja, de zonde is steeds actueel. Micha wil een oplossing voor de zonde geven. En hij wil mensen terug tot de Heere God roepen. Als we even terug zouden kijken in onze tekst. Micha hoofdstuk 7 in vers 10. Lezen wij over vijanden van de Heer, vijanden van zijn volk. Die een bepaalde vraag stellen. En zij doen dat uit ongeloof of om te spotten met God of met welke motivatie? Waar is de Heere uw God? En misschien zijn er mensen die u kent en ze zeggen hetzelfde aan u. Iets gaat mis in uw leven, zeg maar. U wordt ziek, of u maakt een financieel verlies, of wat dan ook.
Er zijn ongelovigen die rap bereid zijn om te zeggen, waar is uw God nu dan? Waar is uw God?
En Micha, hij wil in dit gedeelte ingaan op die vraag.
En ik heb het al gezegd, zijn naam, het heeft de betekenis van een vraag. Wie is als de Heere?
En hij wil hem afschilderen, tonen voor wie hij is. Een grote God, machtig en soeverein en heilig en uniek, volmaakt uniek.
Waar is uw God? Micha zou zeggen in het antwoord, wie is als hij? En die vraag kunnen wij in andere plaatsen in de schrift vinden.
Denk aan de Israëlieten toen ze bevrijd werden uit Egypte in de dagen van Mozes.
Ik ga nu nog verder terug in de tijd. Bijna 4000 jaar geleden nu.
Ze hebben een lied dan gezongen in de lofprijs, Exodus 15, vers 11. Wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen? U die wonderen doet.
Deuteronomium 3, vers 24 worden ook die Mozes uitgesproken. Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar, uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u?
Gaan we nog 500 jaar verder in de geschiedenis? Koning David heeft het volgende ooit gezegd. Psalm 35, vers 10. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is aan u gelijk?
Psalm 89, vers 7. Ethan de Ezrahiet heeft het volgende gezegd. Want wie kan in de hemel met de Heere gemeten worden? Wie is de Heere gelijk? Onder de machtige vorsten?
Wel, wie is als de Heere? Dat klinkt veel eerbiediger, zeg maar. Veel respectvoller dan de vraag, wie is de Heere?
Farao heeft ooit die vraag aan Mozes gesteld. Wie is de Heere dan dat ik naar hem moet luisteren? Wie is hij dan? Waar is hij? Wat kan hij aan mij doen?
In Exodus 5 geloof ik heeft hij die vraag gesteld. En in de volgende 7 of 8 hoofdstukken heeft hij een antwoord op zijn vraag ontdekt. Weet je al, de 10 plagen die de Egyptenaren meegemaakt hebben?
Hij was ook iemand die durft zeggen, wie is de Heere God?
Micha zegt, hij is uniek. En ik moet een beetje vooruitgang hier boeken.
Dat was allemaal mijn inleiding, weet je. Nu kom ik aan de preek. Sorry.
Micha wil gewoon hier afschilderen. De Heer, hij is absoluut uniek. Hij vergeeft. Hij vergeeft. En ik zal proberen een beetje te haasten nu. Vers 18. Wie is een God als u? Die de ongerechtigheid vergeeft. Die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn. Want hij vindt vreugde in goede tierenheid. De Heer is een God die de zonden vergeeft. Psalm 130, vers 3 en 4. Want hij vindt vreugde in goede tierenheid. and het vormt de basis waarop God vergeeft. En zijn toorn laat varen. Hij is een God die, ja, boos is met de zonde, dat wel. Maar hij vergeeft en hij brengt verzoening daarvoor. Daarom kwam de Heere Jezus op aarde. Om in de plaats van zondaren zoals u en mij te sterven. Hij vergeeft. En de goddelijke en profetische confrontatie als een gevolg van de zonde van Israël. Dat heeft Micha al tot het licht gebracht in de vroegere hoofdstukken. Wel, nu maakt dat plaats voor het wijden, voor het herstel. De taal van een nieuwe verbond, denk aan Jeremia 31 en vers 34. Vrijspraak voor schuldige zonden, zondaren. Hoe? Ja, hoe kan dat? Mensen die schuldig zijn, hoe kunnen ze vrijgesproken worden? Wel, in ons rechtssystemen gebeurt dat soms, ja. En zijn mensen die bepaalde misdaden gepleegd hebben en toch worden ze door de rechtbank vrijgesproken. Hoe komt het? Wel, dat kan om verschillende redenen zijn. Soms er is gewoon onvoldoende bewijsmaterie. Onvoldoende bewijs. Soms gaat het om een procedurefeit in de rechtbank. En dan komt het proces, ja, tot een stilstand. Stopgezet en het gaat niet verder. Kan zijn dat de beschuldigde een heel begaafde advocaat heeft. Die kon zo overtuigend te spreken voor de rechter, ja. Soms gaat het om corruptie. Dingen die afgesproken worden achter de rug. Of geld die gegeven. Wel, hoe dan ook, komen mensen soms vrij, ook zijn ze schuldig. Maar is dat niet ook zo in het evangelie? U en ik, wij zijn schuldig voor God. Wij zijn zondaren. Wij verdienen de straf Gods. Maar hij spreekt ons vrij. Hoe komt dat? Hij neemt de straf op zich. De straf die u en ik verdiend hadden. De Heere is een God van vergeving. Mijn tweede punt. De Heere ontfermt zich. Vers 19. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Die woorden die zijn helemaal niet aardewet. De Heere doet dat steeds vandaag. Zoals de Heere ooit in het verleden. Het leger van de farao in de dagen van Mozes in de zee geworpen heeft. Zo zal hij de zonden van zijn volk aanpakken. En die ook wegdoen. Jezus Christus, ja, volledig God, volledig mens. Hij gaf zijn leven. Om zondaren zoals u en mij te redden, hij ontfermt zich over ons. Wat is uw antwoord op zijn offer? Kent u de Heere Jezus persoonlijk? Als u hier een heiland, ik hoop van wel. Is er iemand hier misschien? U zegt eerlijk, ja, ik ben echt niet zeker. Ik weet niet waar ik sta. Vraag dan de Heere om uw duidelijkheid te geven. Het is belangrijk om zeker te zijn, ben ik een kind van God of niet? Dat bepaalt uw eeuwige bestemming. Dat is een belangrijke zaak. Is er iemand hier, u bent echt niet zeker? Vraag de Heere om zekerheid. Dat hij het duidelijk maakt waar u staat. En als u tot de conclusie komt, nee, ik ben geen kind van, vraag de Heere om u te vergeven. Vraag hem om in uw leven te komen. Vertrouw uw toekomst aan hem toe. De Heere ontfermt zich. En mijn laatste punt. Heel kort. De Heere houdt zijn beloften. Vers 20. Micha schrijft, u zult Jacob de trouw bewijzen. En Abraham de goede tierenheid. Die u aan onze vaderen gesworen hebt. Vanaf de dagen van weleer. De Heere God is nooit veranderd. Hij is en blijft trouw aan zijn beloftes. We hebben het ook gezongen vanmorgen in het lied dat we samen met de kinderen gezongen hebben voordat ze naar de zondagschool gegaan. Alles wat hij gezegd heeft, zal hij het zeker doen. We mogen daarop rekenen. Micha, hij noemt figuren die, bijna 1000 jaren voordien geleefd hadden. Hij noemt Jacob, hij noemt Abraham. Misschien waren er mensen die beschuldigen hem. Dat is zo lang geleden, Micha. Dat is niet belangrijk, dat is niet relevant. Maar die beloftes die God geeft in zijn woord, dat is altijd relevant. De Heere, hij verandert nooit. De kracht van een belofte is te vinden in de persoon die de belofte maakt. Denk even daarover na. Hè? De kracht van een belofte is te vinden in de persoon die de belofte maakt. Als iemand u hulp belooft en u kent die persoon, heeft u een idee? Ja, die is betrouwd, die zal mij zeker helpen. Of is het iemand die zomaar iets zegt en die vergeet het de volgende dag? Maar zo is God niet. De apostel Paulus, hij weest naar Gods trouw en ook aan zijn oude verbondsvolk Israël in Romeinen 11 en vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En hij gebruikt zichzelf als een voorbeeld daarvan. Paulus was ook een Jood. En de Heere had hem niet in de steek gelaten. De Heere was in zijn leven gekomen. De Heere maakt beloftes. Hij is trouw aan zijn beloften. Hij is uniek. Micha, hij wil dat echt benadrukken. Wie is een God als u? Niemand. De Heere, hij is uniek als redder. Hij en hij alleen kan zondaren redden. Hij is ook uniek als leidsman. Wat uw situatie ook mag zijn vanmorgen. Zit u met zorg, met twijfels, met vragen, met worstelingen, onzekerheid, wat dan ook. Breng de dingen bij de Heer in gebed. Hij is een God die gebed hoort en verhoort en gebruikt om zijn werk verder te zetten, ook in uw leven. Om u meer naar de Heere Jezus te doen lijken, of op de Heere Jezus te doen lijken. Hij houdt zijn beloften. Wie is een God als u? Micha stelt de vraag. Ja, zijn naam betekent een vraag. Wie is als de Heere? Antwoord, absoluut niemand, geen enkel. Hij is uniek, een unieke redder, een unieke heiland, een unieke leidsman. Mogen de Heer ons versterken en bemoedigen, ook door deze woorden van zo lang geleden, maar toch steeds relevant, ook in onze tijd. Laat ons bidden. Vader in de hemel, we danken u voor dit klein gedeelte van uw woord. Al de waarheid die daarin staat. De beloftes, de vermaningen, de bemoedigingen. Heere, dank u voor uw liefde. Voor uw bereidwilligheid om tot het uiterste te gaan. Om zondaren zoals ons te redden. Heere, u hoort naar onze gebeden. U wilt ons verder leiden en begeleiden op ons levenspad. Hier wilt u iedereen van ons helpen om steeds dichter bij u te naderen, in alles op u te vertrouwen, versterkt te worden in onze dagelijkse bezigheden, dat wij in alles uw naam groot mogen maken. Wij vragen al deze dingen in uw dierbare eeuwige naam. En uit genade. Amen.